groeien, met jullie, ons als gemeente, om te groeien in verbinding, maar echt ook groeien meer in het kennen van elkaar. En ik dacht, geloven, dat is niet een activiteit voor jezelf, dat denken sommige mensen wel. Joh, ik kan thuis ook achter YouTube mijn ding doen en kijk een goede preek. Echt een hele goede, met hele goede worship. En dan heb ik mijn geloof ook alweer een beetje gevoed. Maar ik denk persoonlijk dat het niet zo werkt. Ik denk dat we elkaar nodig hebben op allerlei gebied. En daar gaan we het vanmorgen over hebben. Uit Efeze 4, daar ga ik zo meteen lezen. Maar het gaat in de kerk of in de Bijbel heel vaak over groei. En groeien doet pijn, laat ik dat allereerst zeggen. Groeien is niet, ja, er is een boekje vroeger, dat heet Oei, ik groei. Groeien doet, dat gaat vanzelf. En ergens is het ook, groeien doet ook ergens pijn. Maar dat is goed, dat is heel goed. Want als wij groeien, dan we mogen met elkaar groeien in geloof. De Bijbel roept ons daartoe op. Groeien dus in verbinding, maar ook groeien in de diepte, groeien in impact. En dat klinkt allemaal heel positief, hè? En dat klinkt gezond. En dat klinkt bijna ook wel vanzelfsprekend. En toch is het dat niet. Want we weten nogmaals dat als je groeit, dat het ook iets kost en dat het pijn doet. Als je ooit eens serieus ergens voor hebt getraind, dan weet je dat je spieren sterker worden door weerstand. Als je ooit een relatie hebt verdiept, weet je dat het altijd langs om eerlijkheid gaat. Je kunt een relatie niet verdiepen zonder eerlijk te zijn naar elkaar. Langs momenten waarop je jezelf soms gigantisch tegenkomt. Of langs gesprekken die je het liefst wil vermijden, ook binnen de gemeente. En als een kind groter wordt, ik zei het al, ja, dan hoort er ook groeipijn bij. Niet omdat er iets mis is, maar omdat er iets in het lijf gebeurt. En dat maakt het spannend. Wanneer Paulus in Efeze 4 begint te schrijven, dat is belangrijk voor de context. We doen niet zomaar de Bijbel open en nou, wat leuk, wat staat er. De context van Efeze 4, wat we met elkaar gelezen, is dat de apostel Paulus gevangen zit. Zijn bewegingsruimte is beperkt. Belangrijk om even door te hebben. Hij zit vast. Af en toe is hij los waarschijnlijk en dan kan hij wat dingen opschrijven. Maar hij zit gevangen. Zijn wereld is heel klein geworden. Maar juist daar waar de wereld van Paulus kleiner wordt, gaat zijn hart open naar de gemeente in Efeze. Zijn hart klopt voor de kerk. En dan schrijft hij dit. Lees me mee, Efeze 4. Het is best wel even een stukje, maar groeien doet pijn. Ik, die gevangen zit, zegt Paulus, omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Komt zo meteen terug. Dit is goed om te onderstrepen eigenlijk. Als je een Bijbel hebt, zou je dit moeten onderstrepen. Hij zegt niet die je nog gaat krijgen, maar hij heeft het over de roeping die jullie allemaal al ontvangen hebben. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam, één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op. Wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt? Naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren. Om, dubbele punt, de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij alle samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. En dan zijn wij geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien met wat er maar verkondigd wordt de mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Man, wat een tekst. Vanuit de gevangenis, hè? Dan denk je, ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Tenminste, ik kan me dat een beetje indenken. Maar dit is wat Paulus aan de gemeente in Efeze schrijft. En ik geloof dat dit is wat, zo lezen we met elkaar de Bijbel, wat de apostel Paulus, wij hier met elkaar ook mogen ontvangen als gemeente, Mozaïek 036. Hij schrijft, leef overeenkomstig de roeping die u ontvangen hebt. En de zin, deze zin, is eigenlijk het fundament van alles wat daarna volgt. Dat vind ik mooi, want hij begint dus niet, hey gemeente, allerlei heel lijstje wat ze allemaal moeten doen. Hij begint bij wie ze zijn. Dus Paulus, die spreekt de gemeente aan op basis van wie ze zijn. Jongens, jullie zijn geroepen. Jullie leven is aangeraakt door God. Jullie leven allemaal, zo spreekt hij de gemeente aan, staat in het licht van Jezus Christus. Zo word je aangesproken. En dat is zeg maar je identiteit. Dat is wie jij bent. En vanuit die identiteit ontstaat een nieuwe manier van leven. En dat is belangrijk voor ons. En ik geloof zelf met alle bescheidenheid ook in de fase waar we nu als Mozaïek 036 met elkaar zitten. Gemeente zijn begint niet geloof ik bij ambitie. Dat kan hè, maar ik denk niet allereerst. Dromen over 3 jaar willen we daar staan. Volgens mij begint het vanuit apostel Paulus bij het ontvangen van genade. En wat Paulus hier doet, is een beweging maken van hoofdstuk 1 tot en met 3 naar hoofdstuk 4. Hij beschrijft eerst wat God allemaal heeft gedaan. En nu beschrijft hij hoe dat zichtbaar wordt in hoe de gemeente met elkaar omgaat. En dan wordt het heel concreet. Het blijft niet vaag, theologisch. Maar het wordt heel concreet, heel basic, iedereen kan het snappen. Hij gaat het niet hebben over indrukwekkende projecten, wat je allemaal moet doen en optuigen. Hij heeft het nooit over groei in aantal, overigens. Vind ik fascinerend. Ik heb de overtuiging dat het mooi is als een gemeente groeit in aantal, in de diepte, maar ook in aantal. Maar Paulus spreekt daar eigenlijk niet over. Hij spreekt nooit over, is jullie kerk succesvol? Op zich een goede vraag om te stellen. Maar hij richt onze aandacht eigenlijk op de sfeer tussen mensen onderling. Op houding, op toon, op de manier waarop we binnen de gemeente met elkaar omgaan. Paulus begint dus bij de binnenkant van de kerk. En heeft hij het over deze woorden, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, elkaar verdragen in liefde. En we voelen allemaal, denk ik, als je deze woorden hoort, dat het schuurt. In jezelf, in mijzelf, in alle eerlijkheid. Maar ook in de ander, of in hoe het gaat binnen de gemeente. Of de pijn die je hebt ervaren misschien binnen kerken in het verleden. Maar dan toch blijf het zeggen. Nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, elkaar verdragen in liefde. En weet je, dit zijn geen woorden die applaus oproepen. Yo. Ze klinken bijna te eenvoudig. Maar wie langer in de kerk leeft en in de gemeente, weet hoe enorm doorslaggevend deze woorden zijn. Je kunt een prachtige visie hebben als kerk. Je kunt sterke leiders hebben. Je kunt mooie diensten beleggen met elkaar. Maar zonder nederigheid brokkelt het af. Nederigheid is niet jezelf kleiner maken dan je bent. Dat denken we vaak. Jezelf helemaal klein praten. Maar oh, het gaat niet om mij en heel nederig doen. Volgens mij is nederigheid niet jezelf kleiner maken. Maar ik dacht, nederigheid is volgens mij jezelf niet groter maken dan een ander. En het lijkt op elkaar, maar het is echt iets anders. Dus je mag staan waar je voor staat. Maar je maakt jezelf niet kleiner. Maar je maakt jezelf niet groter dan de ander. Weet je waarom? Omdat jij en ik weten, tot in onze vezels, wat we ontvangen hebben. Genade. Genade. Dat is wat je van Christus, van Jezus ontvangen hebt. En in de cultuur van Paulus was dit absurd dat hij dit opschreef. Nederigheid. Weet je wie nederig moesten zijn? Slaven. Die hadden niks te vertellen. Dus als Paulus het heeft over wees nederig, dan wist iedereen, hè, nederig, dat zeg je tegen een slaaf, maar niet tegen elkaar. Het is niet populair in de Romeinse tijd. Eer, status en zichtbaarheid, die golden en die zag je ook in de kerk van die dagen. Maar binnen de gemeente van Christus zie je zo het perspectief verschuiven. Wie weet dat hij leeft van genade, hoeft zich nooit op te blazen. Nooit je borst vooruit, nooit een nee, ik ben er. Als je leeft van genade, hoef je nooit jezelf op te blazen. Als je weet dat je door God gedragen wordt, hoef je jezelf nooit te bewijzen. Dat is zo ontspannen en relaxed. Als er dingen om je heen gebeuren, kunnen ze pijnlijk zijn. Maar bedenk door wie je wordt gedragen. Als er één was die nederig was van hart, was het Jezus. Hij draagt jou en mij het leven door. Ik hoef me voor niemand te bewijzen. En dan zachtmoedigheid. Zo'n kleffe term. Dat woord werd ook gebruikt voor een getemd paard. Het is eigenlijk kracht die onder controle staat. En opnieuw, zachtmoedigheid is niet zwak. Dus wat ik net zei, een paar seconden daarvoor, klopt niet. Het is helemaal geen. Het is kracht die zichzelf beheerst. Dat is eigenlijk zachtmoedigheid. Kijk, we kunnen reageren, dat is thuis zo, in je gezin, als je een gezin hebt, of met vrienden, of hier in de kerk. Je kunt reageren vanuit irritatie. Niks menselijks is ons vreemd, toch? Je kunt spreken vanuit gekwetste trots naar elkaar. Maar zachtmoedigheid kiest een andere weg. Weet je wat zachtmoedigheid doet? Ze beschermt de relatie. En dan geduld. Het woord geduld betekent letterlijk in de kern lange adem hebben. Gemeente zijn betekent dat je met elkaar optrekt. En ook, je loopt soms niet gelijk. En dat is oké. Sommige mensen gaan snel, bam, denk je, oké. Andere mensen hebben karakterologisch gewoon tijd nodig voor dingen. Sommigen zijn enorm enthousiast. Trouwens, enthousiaste mensen moet je nooit tegenhouden. Hè? Enthous. Het Griekse woord enthous betekent entheos, dat het betekent in God zijn. Dus ons woord enthousiasme betekent mensen die enthousiast zijn, die zijn in God. Ligt denk ik wel aan waarover, maar dat is een ander verhaal. En andere mensen zijn gewoon wat voorzichtiger in de kerk. Gewoon om wat ze allemaal hebben meegemaakt. En geduld zegt, ik zie dat, ik kijk om me heen en ik blijf daarbij. Bij dat wat ik zie. Je blijft bij elkaar. Mensen die snel gaan. Anderen die iets meer tijd nodig hebben. En mensen die enorm enthousiast zijn. En andere mensen zijn een beetje op de achtergrond. Ik weet het niet, man. Ik vind het ingewikkeld. Geduld zegt, ik blijf. Niet omdat het allemaal makkelijk is. Kerk zijn vind ik, heel eerlijk, heel ingewikkeld. Maar toch houden we het met elkaar uit. Waarom? Omdat jij en ik er gigantisch toe doen. Dus Paulus spreekt hier over het, in Efeze 4 over het zorgvuldig omgaan met de eenheid die de Geest geeft. Het woord dat hij hier gebruikt in de grondtekst is iets van ijver, van toewijding. Dat staat er eigenlijk. Alsof je iets kostbaars met elkaar bewaakt. Dat is eenheid. Kom niet aan de eenheid. Eenheid is geen vanzelfsprekendheid, toch? We weten dat allemaal heel goed. Eenheid vraagt aandacht. En het is onderhoud is ook nodig. Zoals een relatie of een huwelijk onderhoud vraagt. Een vriendschap. Als je nooit van jezelf laat horen, dan gaat het niet zo best, toch, in een huwelijk. Als je niet thuis komt bij de ander, nooit, maar altijd op afstand blijft, is het niet best. Als ik mijn vrienden weken of maanden niet bel, dan gaan ze me bellen. Nee, appen denk ik trouwens. Als ik ze niet app, dan appen ze terug. Gast, waar ben je? En ze vraagt ook verbondenheid in de gemeente. Dat is zorg voor elkaar. En dat komt je niet aanwaaien. Het komt je niet aanwaaien. En dan gaat Paulus verder. Hij gaat zijn betoog uitbouwen. Ik ben heel enthousiast hierover. Moet je opletten wat hij zegt. Heeft hij dat allemaal gezegd? Zegt hij, oké, jongens, waar het uiteindelijk om gaat is dit. Eén lichaam, één geest, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader. Ja, ja. Nou, we hadden even nodig om te horen blijkbaar. Er zit een bepaalde ritme in wat Paulus vaker doet in het Nieuwe Testament. Hij wil dat het diep tot ons allemaal doordringt. Jullie verbondenheid is niet omdat je elkaar heel leuk vindt of zo. Ook wel. Maar hey, uiteindelijk, omdat je eenheid, je verbondenheid is geworteld in God zelf. Het is niet toevallig dat hij spreekt over één lichaam. Een lichaam is geen losse verzameling onderdelen. Maar alles in het lichaam hangt natuurlijk helemaal samen. Hoe mooi is ons lichaam gemaakt, toch? Wanneer één deel lijdt, lijdt het hele geheel. Wanneer één deel zich terugtrekt, mist het geheel iets. Je merkt het vaak als iets niet meer meedoet. Denk aan de enkel die je verzwikt, heel simpel. Maar ineens ontdek je hoe vanzelfsprekend dat was dat je normaal liep. Zo is het ook in de gemeente. Er zijn mensen die zichtbaar zijn in de gemeente. Er zijn mensen die bijna onzichtbaar dienen. Maar het geheel hier wordt gedragen soort, ja, door trouw. En dat beeld dat daagt ons uit. Want wij leven in een cultuur, vandaag 2026, waarin we gewend zijn om te kiezen. Als iets niet past, stappen we over. Als het schuurt, zoeken we iets nieuws. Maar een lichaam wissel je er niet zomaar in. En daarom doen we het zo ontzettend pijn, toch? Als we deel zijn geworden van de kerk en je bent daar los van gekomen. Door wat voor reden dan ook, daar gaat het mij even niet om. Maar het schuurt, het doet pijn. Daarom is het zo vaak voor mensen zo traumatisch. Dat is nogal logisch. Want een lichaam trek je niet zomaar uit elkaar. Dat doet verrekte veel pijn. Een lichaam wissel je niet zomaar in. Gemeente zijn met elkaar vraagt trouw, het vraagt worteling. En voor Mozaïek 036 betekent het dit. Wij horen bij elkaar omdat we allemaal bij Christus horen. Niet omdat altijd alles klopt, maar omdat Hij ons samenbrengt. En wat mooi is van dit, en dat past natuurlijk ook echt helemaal bij Mozaïek. Er staat één lichaam, één geest, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader. Waarom is het soms ook moeilijk om met elkaar in de kerk uit te houden? Misschien wel hierom, dat we het altijd in alles met elkaar eens willen zijn. En dan hebben we elkaar gigantisch in de tang. Want oh wee, als iemand eens ergens anders over denkt, dan word ik zenuwachtig. Wat ik nou zo tof vind van Paulus, is dat hij het eigenlijk heel algemeen houdt, maar heel kernachtig. Dus hij heeft het helemaal niet over heel veel andere dingen. Natuurlijk spreekt hij later ook over het huwelijk en hoe dat gaat en over andere dingen. Maar in de kern, om het met elkaar vol te houden in de kerk, zou ik adviseren, maar ik ga er niet meer over. Maar wie oren heeft om te horen, die horen vanmorgen. Hou het hierbij, jongens. Eén lichaam, één geest, één Heer. Er zijn geen twee geesten. Ja, maar die doet meer met de Heilige Geest dan die. Hou eens op. Er is maar één geest. Waar heb je het over? Eén Heer. Eén geloof. Ja, maar hij gelooft een beetje. Ja, maar het gaat om dat geloof. In die ene. Eén doop. En daarom zeggen we Mozaïek altijd, daar gaan we niet uitgebreid over hebben. Dus één doop. Ja, welke dan? Eén doop. En je weet hoe het hier gaat. We hebben respect voor de traditie die voor ons ligt. We staan op de schouders van mensen, eeuwen, trouwens wereldwijde kerken, die verschillende manieren doopt. Je kunt het zo gek niet bedenken, ga je er maar eens in verdiepen. Maar het is allemaal niet belangrijk. Het gaat om één doop. En hoe? Daar blijf ik vanaf. Eén God en Vader. En misschien moeten we het in de kerk daarbij houden, that's it. En elkaar verdragen in liefde als we er anders over denken, of op zijn minst eens naar elkaar luisteren. En in vers 7 staat dat ieder genade heeft ontvangen. Nog even over genade. Want heel veel mensen denken dan aan vergeving. Nee, het gaat niet om vergeving. Het gaat hier over een cadeautje. Het gaat hier over een gave die aan je gegeven is. Iets wat je is toevertrouwd. Niemand is hier toevallig vandaag. Helemaal niemand. Ik ook niet, wij allemaal niet. En wat we krijgen is ook niet toevallig. Weet je wat mooi is? Dat is helemaal niet aan ons. Jezus Christus geeft zijn gave aan de gemeente. En sommigen van ons die ontvangen woorden. Dat vind ik zo mooi. Dan denk je, wat de hek. Het juiste woord op de juiste plek. Sommigen ontvangen zorgzaamheid. Van die types die altijd op het juiste moment een kaartje sturen. Ik weet niet hoe ze het doen. En dan vragen ze daarna, ja, ik had het gevoel dat je een kaartje moest sturen. Precies raak. Sommigen ontvangen organisatorisch inzicht. Ik niet, maar vele anderen wel. Sommigen ontvangen de gevoeligheid voor mensen die buiten beeld raken. Het zijn van die mensen die zeggen, hé, hoe is het met die? Hoe is het met die? Oh ja, inderdaad, joh. En die? En die heb ik ook al een tijdje niet meer gezien. Oh ja, het is niet goed, nee. Maar dat jij dat ziet, de ander ziet het niet. En zoveel meer wat de gemeente ontvangt, niet heeft, ontvangt van God zelf. Het maakt je zo ontzettend humble en nederig door elke keer te kijken, niet wat jij allemaal hebt, maar naar boven te kijken en te zeggen, Heer, wat heeft u mij gegeven? Man, wat een cadeau. Wat een cadeau dat u mij dat geeft. En weet je wat ook gebeurt in de kerk? Soms zien we elkaars gaven scherper dan onze eigen. Dat is niet best. Dat kan spanning geven en dan gaan we vergelijken. Dat moet je echt niet doen. Kijk niet naar wat een ander heeft. Sommige mensen komen moeilijk in beweging. Ja, moet kijken wat die heeft. Moet kijken, want talent die en die gave die en daar die. Ja, maar dat is niet wat God van je vraagt. Alsof die ander het gepakt heeft. Nee, het woord in heel Efeze is ontvangen. Dus als een ander gave ontvangen heeft, dan ontvang jij het ook van God. Dus niet naar de ander kijken wat hij heeft of zij, maar Heer, ik ben enthousiast over de kerk. Ik ben enthousiast over uw gemeente. Ik heb hier mijn plekje ingenomen, gekregen van u. Wat wilt u mij geven? En iedereen heeft zijn unieke gave ontvangen hier in het lichaam van Christus. Man, wat zou er gebeuren als we daar wat meer bij blijven? Dat we wat meer gaan ontdekken dat het is dat ontvangen, dat je nooit meer naar een ander kijkt, maar viert wat God jou heeft gegeven. Hier binnen het lichaam van Christus. En als je het echt niet weet, dan kun je naar een ander gaan en zeg je, hé vriend, luister, ik zit zo te worstelen met welke gave heeft God mij gegeven. Kun jij eens daar eens naar kijken? Bid voor de Heilige Geest. En dan kan zomaar dat iemand tegen je zegt, wauw, bam, voltreffen, nooit gezien. En dat ben jij. Zo worden we aan elkaar gegeven om te ontdekken welke gave God ons heeft gegeven. Je hoeft niet alles te zijn in de kerk. Je mag zijn wat jou is gegeven, that's it. Oh, wat zou het ontspanning geven, als je daar dan ook bij houdt. En mensen die hoog in de verantwoordelijkheid zitten, zoals ik, heel vervelend, denk je dat je allemaal heel veel moet hebben of zo doen. Maar het is zo mooi om te weten, God heeft mij dit gegeven, hier blijf ik bij, en dit ga ik geven aan de gemeente. Dat laatste wil ik ook iets over zeggen. Want er zijn mensen hier die genadegaven van God ontvangen hebben, maar je zet ze niet in. Door allerlei goede redenen. En daar blijf ik vanaf. Dat is aan jou. Het is zo ontzettend zonde om de gaven die God je gegeven heeft niet in te zetten in de gemeente. Want je hebt ze gegeven om uit te delen. Als mensen in de gemeente hun plek innemen zonder zich groter of kleiner te maken, dan gaat er echt iets heel moois ontstaan. En we genieten denk ik als gemeente van elkaar wat we geven, maar ik geloof tegelijkertijd dat we nog zoveel meer op dit gebied mogen ontdekken. Weet je, dan wordt het verschil geen bedreiging, maar een welkome aanvulling. Paulus heeft het veel over leiderschap en hij noemt verschillende vormen van leiderschap. En waar het over gaat bij leiderschap, is niet alles naar je toe trekken, zodat jij gevierd wordt. Maar leiderschap in de christelijke kerk, we lezen het zo vaak, is, en ook in dit gedeelte staat het, om, dubbele punt, de heilige toe te rusten. Dat is de enige reden. Dus dat er leiderschap is die helpt om jullie toe te rusten, wat je gewoon in je normale leven kan doen. Ik hoorde eens het verhaal van iemand die was voorzitter van een voetbalvereniging. Een hele grote club. Iets van 6000 leden. En hij was voorzitter van de voetbalvereniging. Hij zat ook ergens in de Mozaïekgemeente. En die man had zoveel talent. En die man die was tot zo'n enorme zegen op de club. Wat hij allemaal deed, hij was gaaf aan leiderschap, man. Hij zat er echt op zijn plek. Maar hij had talent. En toen kwam er een vacature in de kerk. En toen gingen ze met elkaar over nadenken. En die naam die werd gelijk genoemd. Deze man moeten we naar binnen halen. Die moet hier in deze kerk op deze plek. Want hij doet zoveel goede dingen. En ik zeg niet dat dat niet kan. Maar ik wil er wel iets bij zeggen. Wat ik terugkreeg van hen, wat ze ontdekten. Moeten we dat soort dingen in de kerk doen? Moeten we zeggen, die gast heeft zoveel talent, we halen hem naar binnen in de kerk om leiding te geven? Of, zegt de kerk, die gast heeft zoveel talent, wij gaan hem toerusten als kerk, om daar op die club nog meer invloed uit te oefenen als dat hij al had. En we trekken hem niet naar binnen, maar we gaan hem zegenen, toerusten, zodat hij zijn ding kan doen daar op die plek. Ik zeg niet dat het ene moet het andere, maar soms vergeten we het andere. Als je bij de kerk komt, dan doe je christelijk werk. Nee, de kerk mag een hospitaal zijn. Een hospitaal waar mensen opgelapt worden, waar mensen genezing ontvangen en herstel. En dan, schoppen niet, maar dan zegenen ze weer de deur uit. En dan zeggen, wees een zegen op de plek waar God je roept. Paulus noemt dat toerusting van de gemeente. Om de heiligen toe te rusten in het werk wat ze mogen doen op de plek waar God ze buiten dit gebouw roept. En ook in de gemeente. Maar niet alleen naar binnen trekken en in de gemeente. En dat is zo leuk als je dan in de context kijkt van dit verhaal. Het woord dat Paulus hier gebruikt is herstellen, soort passend maken. Eigenlijk gebruikt hij het woordje, hier het Griekse woord, klaarzetten voor gebruik. Dat is echt mooi. Wij rusten mensen toe om ze klaar te zetten voor gebruik. Doei! Zodat de gemeente groeit, groeit, groeit en ook een zegen is voor de plek waar ze kerk is. Dus snap je dat het steeds heen en weer gaat? Hij begint eigenlijk aan de binnenkant van de gemeente. En hij heeft het over eenheid en elkaar toerusten, maar niet om elkaar warm te houden. Om een zegen te zijn voor de plek waar God je stelt. En dan komt de zin die wat mij betreft het hart vormt van dit gedeelte. Zo groeien wij samen op naar Christus. Samen. Dat betekent dat jouw groei verbonden is met die van de ander. Dat is soms zo irritant. Je kunt zoveel leren in je eentje. Dat is lekker, man. Ik vind het heerlijk om in mijn eentje te groeien. Maar nee, met een ander. Ja, moet ik met die rekening houden? Ja, dat klopt. Ik kan heel veel lezen zelf. Ik kan heel veel luisteren. Ik zit tegenwoordig 2 keer 1,5 uur in de auto. Niet echt aan te bevelen, maar ja, het gebeurt. Ik heb alle podcasts wel geluisterd die er een beetje waren, geloof ik. Nee, nog lang niet, maar gewoon zo lekker. Dan zit je in je eentje en denk, oh, dank u Heer wat u mij geeft en ik groei. Ja. Maar karakter wordt gescherpt in relatie. Daar waar je geduld wordt getest. Die gast in mijn team, die zat het zo traag. Wat doen we? Zeggen we, joh, de tijd is gehad? Of, nee. Dank God voor de mensen in jouw team die traag zijn, als jij de snelle jongen bent. Want het zou kunnen dat God hem op je plek heeft gebracht om jou te laten groeien in je relatie met hem en de ander. Dan ga je wel anders naar mensen kijken in de kerk. Niet je onderbuik. Irritant. Nee. We komen allemaal vandaan, ergens vandaan. We hebben allemaal onze geschiedenis. Karakterologisch zijn we allemaal gemaakt op een bepaalde manier. Karakter wordt gescherpt in relatie, waar je geduld wordt getest. Waar je leert luisteren naar de ander zonder gelijkheid in te vullen. En waar je leert spreken in liefde. Paulus spreekt over waarheid in liefde en dat vraagt echt moed. Want waarheid zonder liefde, dat snijdt als een mes. Dat is pijn, hè? Als mensen waarheid spreken zonder liefde, denk je, geef mij feedback, maar je houdt niet van me. En liefde zonder waarheid, ja, dat is me ook niet helemaal, want dat is oppervlakkig. Maar wanneer die twee elkaar vasthouden, ontstaat er volwassenheid. En ik denk dat we dat willen met elkaar. Volwassen gelovigen, groeien. En volwassenheid in de kerk betekent Stabiliteit. Niet meer heen en weer geslingerd de hele tijd. Niet bij elke spanning uit balans. Er gebeurt iets, iemand maakt een nare opmerking, conflict, heel de kerk overhoop. Nee. Het is wel een proces. En het begint bij, en dat is spannend, om jezelf aan de gemeente te gaan geven als je het nog niet hebt gedaan. En ik ben altijd heel genadevol, een beetje awkward om het van jezelf te zeggen op een podium. Maar denk ik in mijn spreken over mensen die wat getraumatiseerd zijn, of die denken, mijn kerk vind ik ingewikkeld, ik snap het allemaal. En tegelijkertijd met groei. Groei is ook gewoon zeggen, oké, ik geef mijzelf gewoon weer aan de kerk. Want dat is de beste manier. Of de beste manier is een mooie manier om te groeien. Om te groeien. Om jezelf te geven. En als er pijn is in je leven, als je denkt, ik vertrouw de kerk nog steeds niet helemaal. En er is dus een stemmetje van angst die zegt, ja, maar die ander die kan mij zomaar kwetsen. Dan wil ik je echt vragen om daar God te vragen of hij daar herstel geeft en vernieuwing en het in ieder geval niet te koesteren. En het is een proces, hè. Ik bedoel, niemand is daar meteen. Maar zullen we samen als gemeente die kant op bewegen? En het begint door persoonlijk te worden. Door misschien wel, want dat kan ik allemaal mooi zeggen, maar wie kent jouw verhaal echt? De ILT is bezig om gewoon de Love to Meet groepen wat meer in kaart te brengen. En wat meer op de rit te krijgen. Hoe kun je een gemeente zijn met kringen, kleine groepen? Dat is echt de beste manier om elkaar te kennen. Het moet niet, maar het is wel een uitnodiging. Om je verhaal gewoon echt te delen. Wie kent jou eigenlijk? Als het gaat om verbinding. Heb je wel eens iets kwetsbaars gedeeld in je Love to Meet groep? Of weet je het altijd heel goed voor een ander? Niet alleen je rol, niet alleen je glimlach. Maar wat je vreugde zijn, maar ook wat je zorgen zijn. Waar je mee worstelt. Verbinding groeit denk ik pas waar mensen zich elkaar, aan elkaar laten leren kennen. En misschien is er ook iets wat scheurt. Wat schuurt dan op zo'n moment? Een teleurstelling. Een misverstand. En misschien is het zo hè, dat hier in de gemeente mensen nog even met elkaar een gesprekje moeten voeren. Doe het. Je voelt het altijd. Tenminste, ik wil, Heilige Geest, laat het me zien. Kerel met die liefde. De Heilige Geest is vaak een liefdevolle stem. Het schuurt, ja, dat klopt. Het groeien schuurt. Maar moet je dan met iemand nog een gesprekje voeren in de kerk? Wil ik je uitnodigen om dat te doen. Om elkaar daarin te kennen. Want groei begint soms met een heel klein stapje. Een stap van eerlijkheid. En dan de vraag die niet comfortabel natuurlijk is, maar wel belangrijk. Wat draag jij daarin nou in bij in de kerk? Ik zeg het niet vanuit druk, echt niet. Maar vanuit de roeping, vanuit wat God je gegeven heeft. Het is zo doodzonde om het voor jezelf te houden. Als ieder deel in Mozaïek 036 meewerkt, dan gaan we groeien. Groeien, man, groeien in liefde, in enthousiasme, in de diepte, in oh. Dan denk je, balen man, dat ik op zondagochtend op vakantie ben. Ik wil eigenlijk op zondagochtend hier zijn. Jee, weet je, ontzettend jammer dat ik die woensdagavond, of wanneer was het, donderdag gemist heb, die gebedsavond. Dan denk je, ik wil er zijn. Ik wil voor mijn broer bidden. Ik ga in de strijd. Ik ben daar. Als ieder deel meewerkt, groeit het lichaam. Misschien is jouw bijdrage kleiner dan je zou willen. Misschien groter dan je denkt. Maar weet je, ze doen er echt toe. En er kan nog heel veel andere dingen, maar het is al veel te laat, dus jullie kunnen die allemaal niet dragen. Komt later wel een keer. Tot slot dit, Paulus eindigt bij Christus. Hij is het hoofd en dat is uiteindelijk wat we met elkaar mogen doen, toch? Zullen we naar Christus kijken? Wie was hij? Hoe sprak hij? Hoe leefde hij? Wat verdroeg hij? Wat gaf hij? Kijk naar Jezus. Vanuit hem komt het allemaal bij elkaar. We hoeven het lichaam niet te dragen. Daar wil ik jullie ook allemaal van ontslaan. Hebben jullie bij mij ook gedaan? Ik vind het zo lekker dat ik deze gemeente niet hoef te dragen. Want hij draagt het. Maar hij kiest ervoor om door ons allemaal heen te werken. Worship team, willen jullie komen? Stel je voor dat Mozaïek 036 bekend staat om volwassen liefde. Om mensen die blijven wanneer het lastig wordt. Om gesprekken die eerlijk zijn. Om verschillen die ruimte krijgen. Om trouw die dieper gaat dan een stuk gemak. Dan gebeurt er iets heiligs en dan wordt Jezus Christus steeds meer zichtbaar. We gaan samen bidden en ik wil je uitnodigen om met me mee te bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat we mogen groeien met elkaar. Niet vanuit onszelf, niet van de ambities die we hebben, maar wat we al lang van u ontvangen hebben. En Heer, help ons om te delen. Help ons om uit te delen wat we van u ontvangen hebben. En Heilige Geest, ik bid ook dat u komt op dit moment. En de komende tijd, stap voor stap, de komende weken. Voor mensen, mijn broers en zussen hier, die niet weten wat dat is wat u hen gegeven heeft. Dan vragen we daar om een stuk openbaring van u in. Openbaring van dat wat u ons geeft, wat we mogen delen aan de gemeente. Help ons, Jezus, om te groeien in ons geloof. Help ons om altijd niet maar het comfortabele in ons leven op te zoeken, maar dat we oké zijn met het oncomfortabele. Dat zijn toch zo vaak de plekken, Geest van God, waar u werkt en u openbaring geeft. En we bidden u voor elkaar dat we gemeente zullen zijn die leeft vanuit wat we ontvangen hebben. Heer, we willen niet naar elkaar kijken of vergelijken. En help ons ook om één te zijn in dat wat Paulus zegt, wat u zegt, waar we één in zullen zijn. En daar willen we hardop uitspreken vanmorgen. Wij willen tegen u zeggen, als een belijdenis, een proclamatie, hardop zeggen, wij geloven in één Heer en dat bent u. Wij geloven in één God, in één Heer Jezus Christus, in één geest, in één Vader, in één doop. Heer, dank u wel dat we één zijn. En help ons om onze verscheidenheid en onze verschillen gewoon te verdragen. En elkaar in liefde te omarmen. Heilige Geest, ik bid ook dat u een stuk doorbraak geeft voor mensen die cynisch geworden zijn. Met zoveel goede redenen misschien. Mensen die sceptisch hier zitten en het aanhoren, maar zich niet durven te geven. Heilige Geest van God, kom. Want u bent degene die je steeds meer herstelt, ook daarin. Heer, als we last hebben van kerktrauma's, dan spreken we het gewoon maar naar u uit. Dank u wel dat we u ook daarin hebben leren kennen als een God die geneest, die vernieuwt en vergeeft en verzoent. En ik bid, Vader, voor mijn broers en zussen, we bidden met elkaar dat we niet langer meer zullen spreken en zullen handelen en zullen leven vanuit trauma, maar met elkaar genadevol daarin ook onderweg zijn. En vooral ook u daarin het herstel laten doen. Jezus, kom. En herstel en genees wat gebroken is. En zo bidden we voor elkaar. Zegenen we elkaar. We zegenen elkaar met die eenheid van Gods geest. En dat is een zegen die je mag ontvangen. En tegelijkertijd is het ook een hand die uit de mouwen mag steken. Om daar hard je best voor te doen. Om die eenheid te bewaren. Totdat Jezus komt. En we dan allemaal één zullen zijn in u en met u volkomen. In Jezus' naam. Amen.